Zo, we gaan beginnen bij Matteüs en ik hoop aan het eind van de dienst in Openbaring te eindigen. Wel, dat is, als je het bij de uren optelt, dan zouden we een heel eind komen, denk ik hoor. 2 uur non-stop Bijbel lezen, zo van de ene persoon naar de andere. Want vandaag gaan we naar een hele moeilijke tekst. En ik kan het u eerlijk zeggen, dit is een vreselijk moeilijke tekst. Ik denk als ik zou mogen kiezen dat ik het liefst vandaag gewoon naar hoofdstuk 10 zou gaan van Marcus. En dat kunt u ook opzoeken dan 2 versen terug, dan bent u bij de versen die we vandaag gaan behandelen. Want het zijn geen eenvoudige versen. En ik kan u eerlijk zeggen dat het mij ook lang bezig gehouden heeft wat dit nu betekende. Waar we nu mee bezig zijn, wat dit nu inhoudt. Maar laten we het gewoon lezen. Laten we gewoon in onze gedachten weer teruggaan naar de toespraak van onze Heer Jezus voor onze bezoekers. We zijn nog steeds bezig in Marcus. We zijn een paar hoofdstukken verder dan de vorige keer waarschijnlijk. Misschien zitten we nog in hetzelfde hoofdstuk, want dit zijn 50 versen. En hier hebben we lang in gezeten. Maar laten we onze gedachten zetten bij de toespraak van onze Heer Jezus. En dat begon eigenlijk grotendeels bij hoofdstuk 9, vers 43. En dit is Jezus die inderdaad spreekt over de ernst van de zonde. En hij sprak dit aan zijn discipelen. En ik lees 43 tot 50, waarna we voor de rest stil zullen staan bij 49 en 50. Maar ik lees deze versen eigenlijk weer even, omdat ze bijeen horen. Ze horen bij elkaar. En dit is een geheel, en vandaar dat het, de context belangrijk is, daar heb ik ook deels mijn verklaring op gebaseerd. En vandaar dat ik het lees. Zullen we het lezen? Dan moment van gebed. Dan duiken wij de tekst in. En indien uw hand u tot zonde verleidt, hou haar af. Want het is beter dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw 2 handen ter helle vaart in het onblusbare vuur. Vers 45. En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, hou hem af. Het is beter dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw 2 voeten in de hel geworpen wordt. Vers 47. En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Want het is beter. Het is beter dat gij met 1 oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met 2 ogen in de hel geworpen wordt. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. Maar het zout is goed. Maar indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven? Heb zout in uzelf en houd vrede onder elkander. Zullen we bidden? Vragen of de Heer ons wil leiden. Heer, het is niet altijd eenvoudig om uw woord uit te leggen. Heer, het vraagt ook inderdaad veel denkwerk. Het vraagt veel leeswerk. Het vraagt dat we onder de leiding van uw Heilige Geest gaan. Heer, we hebben er niets aan als we menselijke interpretaties of persoonlijke voorkeur of persoonlijke interpretatie uit de tekst halen. Heer, dan hebben wij niet meer het woord van God, dan hebben wij het woord van de mens, dan hebben wij het woord van Erik. Heer, zo wil ik mij ook speciaal deze ochtend bij u brengen en zeggen, Heer, ik heb geworsteld, ik heb uw aangezicht gezocht, vele grootheden in het verleden hebben hier hun hoofd over gebogen en er zijn grote verschillen. Ik wil u dan ook zo eenvoudig bidden, Heer, dat hetgeen wat niet van u is, dat u dat weg wil filteren. Dat hetgeen wat van u werkelijk ook in deze tekst bedoeld wordt, dat u dat naar de voorgrond wil brengen van een ieder. In de harten van de mens, van de luisteraar hier of via de internet later. En dan bid ik ook, Heer, dat u dat wil gebruiken om uzelf te verheerlijken. Om uw koninkrijk te vergroten, maar vooral om uw woord gestalte te geven in ons leven. Dank u voor deze tijd, Heer. Dank u dat wij een moment in de week hebben waar we gewoon ongestoord collectief samen kunnen komen. En Heer, wij zijn niet een unieke gemeente, wij zijn maar een klein onderdeel van het totale lichaam van Christus. Heer, wij pretenderen ook niet dat wij de waarachtige waarheid in pacht hebben. Nee, Heer, dat is uw woord. Uw woord is waarheid. En wij mensen worstelen omdat kunnen ontdekken. Leid ons zo door uw geest, geef ons helderheid van denken, van spreken en vooral dat u zelf tot het doel mag komen met deze preek en dat alles. In maar 1 wonderbare naam waarop wij tot u kunnen komen, Vader, en dat is in de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Heiland, Verlosser, Redder, Heer meester, leidsman, volleinder van ons geloof, die wij eens van aangezicht tot aangezicht zullen zien. In zijn naam bidden wij, Vader. Amen. Amen. Wel, ik zei het net al, ik ben vandaag wat minder dogmatisch. Zoals ik hier normaal sta en regelmatig duidelijk mijn voorkeur geef en duidelijk mijn voet ergens neerzet vandaag, kan ik u inderdaad zeggen, ben ik matiger. Dat wil niet zeggen dat ik u in het ongewisse laat. Maar over de laatste twee versen die hier staan, want dat ieder zal met vuur gezouten worden en het zout is goed. En in het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven. Heb zout in uzelf en houd vrede onder elkander. Er zijn minstens 15 redelijke manieren om dit uit te leggen. Die nog weinig tekort schieten ook in de tekst. Nu wil ik niet zeggen dat ze alle 15 even waarachtig zijn. En dat ze allemaal even belangrijk zijn. Maar als er zoveel mogelijkheden geboden worden door zelfs goede theologen, dan voel ik mij de kleinste in de rij om te zeggen van dat ik het wel weet. Maar ik ben in goed gezelschap. J.C. Ryle. Die heeft ook boekjes geschreven, die zijn ook regelmatig in de handel verkrijgbaar. Ik weet niet of jullie hem kennen. Een zeer eenvoudige schrijver, met name ook voor de jeugd, de kinderen. Heeft hij veel geschreven. Die gaf zijn volgende commentaar op deze twee versen. Hij zei dit: ik zal op geen enkele zienswijze commentaar leveren. De argumenten die voor of tegen elke visie spreken zijn velen en zijn niet gering. Geen visie of stelling lijkt doorslaggevende argumenten aan zijn zijde te hebben. Er zijn grote onderlinge verschillen tussen geleerde theologen. En mogelijk, zegt hij zelfs, en mogelijk zal de oplossing pas komen als de Heer terugkomt. Die Edmund Hebert, een van mijn grote favorieten over dit boek, die zegt, vers 49 komt maar één keer in de Bijbel voor en heeft geen paralleltekst. Het is algemeen aanvaard, zegt deze zeer kundige schrijver, dat dit een van de moeilijkste versen in de Bijbel is om te interpreteren. Verschillende mogelijkheden worden aangedragen en zelfs de Griekse teksten, oftewel de varianten in de Griekse tekst, laten al zien dat vroege vertalers of vroege schriftgeleerden, als ik het zo mag zeggen, die de Bijbel ook kopieerden en dat verzorgden, daar al moeite mee hadden. Want er zijn een scala aan verschillende Griekse teksten. Wel, dat geeft natuurlijk wel mij te denken dat ik inderdaad zeg, en wie ben ik om te vertellen dat ik hier vandaag de wijsheid in pacht heb. Dat heb ik niet en toch zal ik u vertellen dat ik denk dat het redelijk verklaard kan worden. En daar zijn verschillende nuances in, vele liggen toch wel wat dicht bij elkaar. En ik wil er ook een poging toe doen. En daarom wil ik ook zeggen, meestal ben ik zeer duidelijk en leerstellig. En ik denk dat het nodig is, als u naar de dokter gaat, heeft u ook graag een antwoord wat klopt. Dus vandaag spreek ik meer over mijn voorkeur. Ja? En daarom zeg ik ook, als u nog eens een keer deze versen naleest, de verschillende commentaren opslaat, of op het zoek gaat naar het internet, misschien dat u hier op het internet helemaal niet veel over vindt, omdat niemand zich eraan wil branden, maar in mijn boeken stonden daar grote verschillen in. Ik dacht van, oké. Ik geef vandaag mijn voorkeur. Maar ik geef wel argumenten aan waarom ik geland ben. En vandaar dat ik dus eigenlijk wil beginnen met de interpretatie, om daar vervolgens naar de implicatie te gaan, en vervolgens naar de applicatie. Nou, dat zijn toch niet zulke moeilijke woorden, hoop ik, hè? Wel, u weet dat ik wel graag van moeilijke woorden hou. Of van leuke dingen. Vanochtend pakte ik nog mijn woordenboek. En toen kwam ik daar het woord salami-effect tegen. Kent u dat? Salami-effect. Die ga ik nog een keer gebruiken in mijn preek. Salami-effect. Je moet gewoon eens... je moet eens een woordenboek nemen en daar gewoon eens in gaan lezen. Hoeveel fascinerende woorden wij hebben die we niet gebruiken. Maar ze zijn wel heel rijk. Ja. Vandaar dat ik af en toe, dat merk je ook wel eens, woorden gebruik waar we inderdaad moet denken. Implicatie. Ik ga ze ook uitleggen. Ja. Interpretatie is gewoon kijken wat de betekenis is van de tekst. En ik wil u drie interpretaties geven. Ik heb ze zelfs gegeven in uw lijst. Even een woordje ertussen. En dat gaat eigenlijk als we kijken naar interpretatie. Ik lees de verzen nog even. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is goed. Indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven? Het zout, hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. Nu, het woordje vuur, of met vuur gezouten, deze laatste twee versen, laat ik het zo stellen, die druipen van het zout. De versen hiervoor stonden bol van het vuur. Ja? Het onblusbaar vuur, het vuur wat niet sterft, niet uitblust. Ja? En als je dus ziet, de hele context zit aan elkaar verbonden, want het eerste woordje in vers 49 is, want, het is verbonden met de voorgaande versen. En vandaar dat er eigenlijk drie vragen zijn waar we enigszins antwoorden op moeten geven. En die zitten allemaal in het eerste vers, vers 49. Wie wordt er bedoeld met een ieder? Wat wordt er bedoeld met vuur? En wat wordt er bedoeld met gezouten of zout? Feitelijk zijn dat de drie vragen. Als je die kan beantwoorden, heb je de sleutel tot de interpretatie van de tekst. En hier geef ik eigenlijk drie mogelijkheden die, denk ik wel, de grootste en heldere lijnen zijn die gegeven worden. En dat zit hem als eerste, wil ik dan stilstaan bij het woordje ieder. Want daar ligt eigenlijk de eerste sleutel tot, je zou kunnen zeggen, de interpretatie. Over de rest, die vloeit hieruit voort. Als je namelijk bepaalt wat een ieder is, dan kun je dat invullen en inderdaad zeggen van, nou, dat is voor die groep, betekent het gezouten of het vuur dan dit. Ja? En er zijn eigenlijk drie mogelijkheden om dit uit te leggen. Als eerste, een ieder wordt bedoeld alle ongelovigen. Want in het voorgaande vers werd duidelijk gesproken in de voorgaande versen over de ernst van de zonde en de gevolgen, de eeuwige gevolgen. We hebben zelf ook een preek of twee gehouden over de hel. Wat dat nu is, waar dat inhoudt. Wat voor, wat zal ik zeggen, hoe vreselijk dat het is. En de eerste interpretatie, die koppelde als het ware de laatste twee versen, vers 49 en vers 50, terug en zeggen, dit gaat over de ongelovigen. Dit gaat over de mensen die inderdaad naar de hel gaan. En dat koppelen ze met name vast aan het woordje want. Het is een doorlopende gedachte. Zij zullen een gezouten worden met het vuur in hun oordeel. Toch lastig, als je dan vers 50 leest, heb zout in uzelf, heb de hel in uzelf, dat wordt lastig uitleggen. Dat je denkt, van hoe kan ik dat nu consequent uitleggen, dat wordt lastig. Maar ze hebben wel een sterk punt, ja? Want het eerste woordje want is wel dat het aansluit bij het voorgaande. Dat is de eerste interpretatie voor het woordje ieder, alle ongelovigen. En dat kan, hè? Ik bedoel, laat me wel wezen, elke keer als het woordje ieder of alle, of iedereen in de Bijbel voorkomt, wil niet zeggen dat alle wereldburgers dat zijn. Hè? Context bepaalt. Ja. Context bepaalt. De tweede interpretatie gaat compleet het tegenovergestelde. De tweede interpretatie zegt dan wel, het gaat hier over gelovigen. Ja, de gedachte gaat wel door, oké, daar leggen we iets minder een nadruk op. Maar de Heer richt zich nu op zijn discipelen. Hij verandert van onderwerp in die zin dat hij veel meer de nadruk legt op het volgen van hem. Een radicale gehoorzaamheid, wat getoetst wordt en getest wordt. Daarmee zijn de discipelen, en Jean noemde dat zo straks al even, het zout van deze wereld. Zij zijn als het ware het bewaarmiddel in deze wereld. Wie gehoorzaam leeft, wie overeenkomstig het woord van God leeft, heeft een zoutend effect in deze wereld. Gaat het bederf van deze wereld verder tegen, zoals C. Accent dat ook nastreeft in hun zin om een statement waar ze mee naar buiten komen. Om zout te zijn in deze wereld. Ze zijn pas, een discipel van de Heer Jezus is pas zout als hij ook werkelijk zout is. Ja? Dan staat er ook, het zout is goed. Ja, dat kunnen we dan ook volgen. Ja? Dat kunnen we dan ook volgen. Als een gelovige zijn ongehoorzaamheid verliest, of zijn gehoorzaamheid verliest, waarmee moet hij dan nog gezouten worden? Ja? Dan doet het niets meer. Dan is het zout smaakloos geworden. Of zoutloos, laten we het zo stellen. Deze twee interpretaties zijn eigenlijk de meest voorkomende. De een kijkt terug naar de ongelovigen, de ander kijkt vooruit naar het discipelschap. De een kijkt negatief, de ander kijkt veel meer positief. Ja? Dat heeft een negatief effect. Ja, zout voor de ongelovigen, die gaan zelfs, daar kun je zo van in, en dat is ook wel wat ik straks nog eens aan zal halen, dat de ongelovige gezouten is vanwege het feit dat hij niet zal sterven. Het is een bewaarmiddel voor de ongelovige. De eerste ziet het als een waarschuwing, de tweede als een aansporing. Maar er is een derde en daar kies ik voor. En dat is een mix van beide. Dat is dat zowel de ongelovige als de gelovige, ieder op zijn wijze, wordt gezouten met vuur. Onder de voorgaande context, en dan geef ik u ook gelijk mijn redenen aan, dit is, je zou het wel de mix kunnen noemen. Ja? Iedereen zal gezouten worden met vuur, iedereen die leeft. Dit heeft mijn voorkeur, waarom? Omdat dit als eerste de eenvoudigste interpretatie is van het woordje ieder. Dit is de eenvoudigste interpretatie. Het tweede is dat het voorgaande ook sprak over als je gehoorzaamt en je rukt het uit, is er leven. Dan word je niet in de hel geworpen. Ik zie daar ook continu het contrast tussen hemel en hel, tussen gelovig en ongelovig, gehoorzaam en ongehoorzaam. Ja? Een kind van de Heer en een kind wat niet van de Heer is. En dat loopt in mijn optiek zo sterk door in deze versen. Ja? Het is bekeren en opgenomen worden in Gods huisgezin, of in de diepste duisternis verbannen worden. Ja? Waar we de vorige keer ook bij stilgestaan hebben, de vier manieren waarop we de hel kunnen zien. Iedereen wordt met gezouten met vuur, maar iedereen op zijn manier. En daarmee geef ik ook recht aan het woordje want. Want de gedachte gaat door. De gedachte gaat door van het voorgaande waar je de contrast had. We zien dit bijvoorbeeld ook terug. Als je bijvoorbeeld eens denkt aan Filippenzen 2 vers 10. Ik denk dat ik die bij u ook bijgezet heb. Ik weet het niet eens zeker. Maar inderdaad staat dat alle knie zou buigen voor Jezus Christus. Ja? Opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen voor hem. Dan zal alle knie buigen hier op aarde? Nee. Maar alle knie zal buigen op zijn eigen wijze. Hier in nederigheid. Met de mogelijkheid, nee, met de zekerheid op verlossing. Voor de troon van Christus zullen hun knieën als het ware gebogen worden. Omdat ze moeten erkennen dat het oordeel wat over hun uitgesproken wordt, een rechtvaardig oordeel zal zijn. Ieder wordt gezouten met vuur op zijn eigen wijze. Dat zijn de interpretaties. Dan weet u ook gelijk waarom ik bijvoorbeeld bij deze laatste beland. Dat ik inderdaad zeg, ik zie het in de context, ik zie daar, ik hoef daar geen gespagaat te doen. Ja, want vers 50, het zout is goed, heb zout in uzelf. Dan geleun ik alweer naar de discipelen toe. Ja. Maar ik zie daar ook het oordeel in, bij het eerste stuk. Nou, wat zijn de implicaties? Ja, dat is misschien een duur woord, maar wat zit daar nu in opgesloten? Ja, wat is een implicatie? Wat hoort erbij? Wat zit daar nu in? En dat gaan we gewoon eens met elkaar spitten in deze paar versen. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is goed. Indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven? Zout. Dit staat vol van het zout. Zout, wij kennen dat niet zo meer. Hè? Zout is bij ons alleen maar een smaakmiddel geworden. Als ik met mijn vrouw, als zij achter het aanrecht staat en ze kookt, dan zijn er twee ingrediënten. Zout en peper. En we hebben daar wel eens humor over. Dat is genoeg. Zout en peper. Maar in het verleden was zout een enorm belangrijk bestanddeel. En waarom? Het was voor de conservering. Bewaarmiddel. We hebben tegenwoordig allemaal E-nummertjes. Hè? Ja, allemaal andere kunstmatige bewaarmiddelen. Maar zout was een mirakels goed bewaarmiddel. Het was een heel belangrijk bewaarmiddel. Er zijn hele steden gebouwd omwille van de zoutwinning. U heeft daar, ik zou bijna zeggen, voor degenen die werken, de anderen misschien ook wel, hebben dat dagelijks mee te maken. Of wekelijks of maandelijks. Het woordje salaris. Salaris. Salami. Ja, we staan er gek van te kijken, maar het eerste woordje. In het geoude Rome werden namelijk de salarissen voor een gedeelte uitbetaald in zout. Salaris. Zoutloon. Dat betekende, daar komt het vandaan. Niet dat het nu nog betekent in onze gedachten, in onze beleving. Wij zien graag de euro's. Maar dat is hetgeen waar het vandaan komt. Het was een zoutloon. Ja? En vandaar dat het ook in ons zo ingeslopen is. Wij zijn het allemaal vergeten, maar je noemde net salami. Wat is dat? Vlees wat ingemaakt is met zout. Daar komt het vandaan. Salami. Of Salume, wat is dat? Het is geloof ik Italiaans. Salume, zijn er Italianen die mij daarbij kunnen helpen? Salume, dat betekent dus eigenlijk vleeswaar, dat is het algemene woord voor vleeswaren. Gezouten vlees, dat is het eigenlijk wat er staat. Zo, dat was 1-op-1 voor salami, dat begrijpt u ook waar ik regelmatig in zit te studeren. Maar het geeft wel een enorm beeld van hoe belangrijk zout in die tijd was. En waar het voor gebruikt werd. Zout was een bewaarmiddel. Je kon het toevoegen. Ja? Het is een bewaarmiddel dat iets blijft bestaan op de wijze zoals je het wegzet. Nu zijn we heel gauw geneigd in onze voorkeur om dit alleen maar toe te passen op gelovigen. Maar ik kon nergens in de Bijbel vinden dat dat gerechtmatig was of gerechtvaardigd. Als je alles over het zout opzoekt, dan zie je dat het gebruikt wordt voor het wegwerpen op de straat en vertrapt te worden, omdat het waardeloos is. Als het zijn smaak verliest en het wordt gebruikt als iets goeds. Ja, wees het zout in de wereld. En zo heb ik dus ook mijn keus gemaakt om te zeggen van, en ik sta hier gelukkig niet alleen. Hè. Als ik iets nieuws vertel, dan kunt u direct naar huis gaan. Dan moet u niet van me aannemen. Ik heb gelukkig een groot aantal theologen achter mij die inderdaad mij daarin steunen. Die inderdaad zeggen van, maar ja, elke visie had dat. Hè. Dus dat is geen argument, maar ik heb dit gelukkig niet zelf mogen bedenken. Maar wel die overtuiging dat ik inderdaad zie van, ik zie zowel in vers 49 bij een ieder gelovigen als ongelovigen. En voor de ongelovigen, hoe worden die gezouten? Die worden gezouten met vuur. Want we hebben daar vorige keer bij stilgestaan. Ja? Zij gaan dus, ze krijgen daar het eeuwig oordeel. Ze krijgen als het ware de hel waar ze voor eeuwig zullen blijven bestaan. We hebben dat ook weer gezien in vers 48 waar we net lazen. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitblust. Ze worden gezouten met vuur waar ze dus eigenlijk voor eeuwig zullen blijven bestaan. Een vuur wat niet ophoudt, een straf die niet zal stoppen, een verbanning die eeuwig is en een verderf die eeuwig is. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan bij de vier V's. Ja? Vergelding, verderf, verbanning en voortdurend. Dit was hetgeen ook waar Johannes de Doper over sprak in Matthäus 3 vers 12. En wat zei Johannes de Doper aan het begin tegen de mensen die kwamen? Die zei dit, maar het kaf zal hij verbranden met onblusbaar vuur. En dan zie je weer dat je dat zout en dat vuur bij elkaar moet plaatsen. En inderdaad, dit is in de context waar hij inderdaad gezegd had, wat komen jullie hier doen? Jullie slangen van ongerechtigheid, adderige broed. Laat maar eens vruchten van bekering zien, de bij ligt al aan de boom. En hij zal het kaf verbranden in onblusbaar vuur, iets wat niet stopt. Vuur hier, vorige keer verteld, ja, dat brandt op als alles verteerd is, dat is in de eeuwigheid niet zo. In de context, ik noemde het net al, waar de worm niet sterft, het vuur niet uitblust. Zelfs in vers 43, wat wij helemaal in het begin lazen. Ja, het onuitblusbare vuur. Dat is waarmee de ongelovige gezouten wordt. Judas 1 vers 7, het eeuwig vuur, openbaring, dag en nacht. Waar ze vergelding krijgen. Waar de rook opstijgt in alle eeuwigheid. Voor de aanbidders van het beest. Zie, de ongelovigen worden als het ware gezouten, ze worden in stand gehouden en toch is daar het oordeel van het vuur voor hun. Ze worden bewaard. Bewaard. Ze vergaan niet. Weet wat dat nog? Het moeilijke woord. Annihilation. Ja. Dat ze zouden ophouden te bestaan voor de ongelovigen in de hel. Er is niets in de Bijbel die dat onderwijst. Voor hun is het gezouten met vuur een onuitblusbaar iets. Het is iets wat niet stopt, waar ze bewaard zullen blijven. Ik hoop ook, de afgelopen weken toen u de preker gehad heeft over de hel, dat u niet meer zo gereserveerd bent om het evangelie te verkondigen. Om niet meer zo gereserveerd bent en gesloten om over de hel te spreken. Maar dat u inderdaad niet zo, wat zal ik zeggen, zo geruisloos door het leven gaat. Wat doe jij, Erik? Oh, ik vertel hoe mensen het eeuwig leven kunnen krijgen. Heeft niemand dat? Ah, jawel. Maar u gaat naar de hel, ja, dat weet ik. Ah, dat is een oplossing. Ja. Oh ja, die is er. Zijn we werkelijk gereserveerd? Ik hoop het niet. Als je de realiteit ziet waar wij van verlost zijn, dan kan er maar één ding zijn. En dat is niet dat wij plichtmatig ons evangelie gaan uitdragen om een goede tik in de hemel te hebben. Om een krasje achter onze naam te krijgen. Maar inderdaad omdat we van binnenuit een compassie hebben voor de verloren ziel. Ons in vuur en vlam zet. Dat we niet zo gesloten zijn, niet zo gereserveerd, niet zo geruisloos. Maar dat we het declareren. Ik deel het evangelie niet, ik declareer het. Het is geen salami die je opsnijdt. Het is iets wat je totaal geeft. Voor de ongelovigen. Wat is dat nu voor de gelovigen? De gelovigen die gezout wordt met vuur. Dan pak ik ook eerder een stukje van vers 50 erbij. Het zout is goed. Zie, daarom zeg ik ook van, ondanks dat ik kan zeggen dat het in stand houden van ongelovigen goed is. Het zout is goed, heb zout in uzelf. Ik zie daar niet zozeer de ongelovigen meer in, maar veel meer de gelovigen. Dat hij ook naar zijn discipelen richt, het zout is goed. En dit zout is niet het zout van de eeuwige hel, maar van eeuwig leven. De discipelen, en ik noemde dat al, die worden opgeroepen om het zout van de aarde te zijn. Om een bewaarmiddel van deze wereld te zijn. Om de corruptie tegen te gaan. Daar waar het woord van God uitgeleefd wordt. Waar een hoog percentage wederom geboren christenen heerst. Of leeft. Is er een heel andere wereld. Een heel andere maatschappij. Een heel andere cultuur dan daar waar Christus niet gekend wordt. Wij worden opgeroepen om gezout te zijn, om de corruptie van het menselijk vlees tegen te gaan. En daarmee zou je kunnen zeggen, is dit een referentie naar het werk van Gods geest en Gods woord in ons hart. Die heiliging gaat produceren, die dat veroorzaakt in ons. In bijna dezelfde versen zegt waar we net laren in Matthäus hoofdstuk 3 vers 12 over het verbranden. Maar Johannes de Doper in het vers daarvoor, Matthäus 3 vers 11, sprak hij dit. Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En ik zie daarin dat het, je zou kunnen zeggen, de doop van de Heilige Geest en het woord van God wat daarbij gebruikt wordt, dat voor een gedeelte dat vuur is in ons. Ja. Het is eens en voor altijd. Nooit meer overgelaten aan de corruptie van de hel, maar eens en voor altijd eeuwig leven gekregen. Gods woord in ons. Gods Heilige Geest in ons. Wij zijn gezouten, wij vergaan niet meer, wij blijven eeuwig bestaan. En zijn, we hebben al eeuwig leven en zijn er ook voor volbestemd om dat eens in volheid te mogen ontvangen. Gezouten met vuur. Ja. Wat doet vuur? Niet zeggen dat we het allemaal uit Gods woord kunnen halen, maar Gods vuur verwarmt, reinigt, geeft kracht, verteert. Want is dat niet wat je af en toe ziet in de Bijbel, bij die Emmausgangers? Weet je wat er nog? Wat zeiden ze aan het eind, toen hij sprak, brandde het woord in ons hart. We hebben dat toch allemaal. Dat je inderdaad zegt, het is, dat je zo gegrepen wordt van binnen, dat je inderdaad zegt, dit is als het ware alsof wij in vuur van binnen staan en dingen zien die we voor die tijd nooit zagen. Dat is die Heilige Geest die als trooster in ons is geplaatst om voor eeuwig bij ons te zijn. Voor eeuwig. Wij zijn gezouten met vuur. De Heilige Geest in ons, Gods woord in ons, die rijkelijk in ons woont, eens en voor altijd, wat zullen we zeggen, bewaard voor een eeuwigheid bij God. Het zout is goed, het zout is belangrijk, het zout beschermt, het geeft levensduur. Maar dan, maar, vers 50. Het tweede gedeelte. Indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak geven? Je zou dit kunnen uitleggen als een gelovige die bij de weg van de Heer vandaan gaat. Die mogelijkheid is er. En ik zal echt niet zeggen als u grote commentaren leest dat dit een mogelijkheid is. aangezien ik ervoor gekozen heb om de ongelovigen en de gelovigen hierin te zien, maak ik de keus dat dit gaat over een ongelovige. Indien het zout zoutloos wordt, waarmee ge zult gij het smaak geven? Een gelovige die zoutloos is geworden, hoe kun je die terugbrengen? In gehoorzaamheid bij de weg van de Heer. Er is altijd herstel mogelijk. Altijd. Elke gelovige die enorme zonde op zijn nek gehaald heeft, de tuchtiging van de Heer op zijn nek geplaatst heeft, die kan terug. Of de Heer roept hem thuis. Zoals dat gebeurde in Korinthe. 1 Korinthe, hoofdstuk 11, wat we erover lezen. De Heer is er altijd een weg terug. Maar in de context hier blijft daar niet veel van over. En dat zullen we ook zien. Waarmee wordt het gezouten? Hoe kunnen we dit nog smaak geven? En het antwoord is nergens. Daarom zie ik veel meer dat het hier gaat over iemand die altijd beweerd heeft dat hij de Heer volgt. Zout kan niet opnieuw gezouten worden. Dat is duidelijk. Als zout zijn zoutheid verliest, dan is dat proces onomkeerbaar. Dan zou je het zout geen zout meer noemen. En hier is een kind van de Heer, of een beleider van de Heer Jezus, maar geen volger van de Heer Jezus. Dat is wat ik hierin zie. Dit zijn de mensen die christelijke woorden spreken, maar hun leven een puinhoop hebben. Vroom van buiten, maar van binnen een moreel kraakpand. Je mag maar eens meegaan naar Lucas. Er zijn een paar versen waar ik dat inderdaad ook meer aan vastkoppel. Dat het veel meer gaat over de ongelovigen. Ook in dezelfde context van dat oordeel wat we vorige keer besproken hebben over de hel. Lucas 13, 25 tot 27. Ik heb dit vorige keer ook gelezen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan, de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deuren kloppen, zeggen: de Heer, doe ons open! En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dit is de verbanning, weten we dat nog? Uitgesloten. Niet meer erkend worden door de Heer. Dan zult gij beginnen te zeggen: wel, wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken. En in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende: ik weet niet van waar gij zijt. Ga weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. In dezelfde context, als het gaat over het oordeel wat daar net voorgesproken werd. Buitengesloten. Afgesloten. Vers 48. Je wordt buitengeworpen. Van Markus hoofdstuk 9 bedoel ik dan. Hè? Je wordt buitengeworpen. Daar waar het vuur is en het onuitblusbare vuur. Dit zijn in mijn optiek de mensen die hier bedoeld worden. Lucas hoofdstuk 13 en Markus 9 vers 50. Dat laatste gedeelte die bij de Heer geweest zijn. Die het gehoord hebben. Die in de straten bij hem zaten. Maar die geen persoonlijke keus gemaakt hebben om hem te volgen. Maar ze waren niet tegen. Ze spraken zelfs over hem. Maar ze hebben hem nooit aangenomen als hun persoonlijke Heer en Verlosser. Marcus, weten we het nog, de vier grondsoorten. Dit zijn de mensen, dit is niet die rotsige, of die weg waar het zaad op valt. Dat was duidelijk. Dit is de rotsbodem, waar die harde laag onder zit, waar de wortels niet in kunnen. Het plantje komt op en het lijkt ogenschijnlijk nog wat te zijn. Maar als de toets van het leven komt door de zon en de droogte. Of tussen de doorns en de distels waar het opgroeit en het wordt verstikt. Het zijn de mensen die dachten dat ze binnen waren en niet binnen zijn. Die dachten dat ze zout waren, maar zoutloos zijn geworden. Want ze hebben niks gedaan voor de Heer. Mag eens verder naar Lucas hoofdstuk 14. Een paar hele interessante verzen die, denk ik, dit nog verder aan elkaar koppelen. Dit idee van zout en het oordeel wat daarop volgt. Lucas 14, 33. Zo zal dus niemand van u, die geen afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. Dit is een discipelcontext. Dit is, de Heer vraagt hier alles. We hebben daar in Markus hoofdstuk 8 ook bij stilgestaan. Wat hebben we daar een tijd kunnen dineren in die versen. Ja. Radicaal discipelschap, torenhoge kosten. En wie dat niet wil betalen, wie geen vrede wil sluiten, die zegt dit. 34. Het zout is wel goed. Maar wanneer zelfs het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het smaak gemaakt worden? Dezelfde zin als we net tegenkwamen in Marcus. Maar dan, nog voor het land, nog voor de mesthoop is het geschikt. Men werpt het weg. Wie oren heeft, om te horen die horen. Dit wegwerpen, dit gaat niet over, in mijn optiek, niet over een ongelovige die zijn smaak in deze wereld verloren is. Dit is in mijn optiek dit is niet een gelovige die bij de weg van de Heer vandaan gegaan is, laat ik het zo zeggen, en zijn verlossing verliest. Nee, dit is een ongelovige die altijd gedacht heeft dat hij binnen was, maar helemaal nooit geen zout gezouten is met de Heilige Geest en Gods woord. En uiteindelijk buiten geworpen wordt. Niet eens door de mesbult, nee, compleet weg. Het is nergens meer goed voor. Weet je wat er dan nog? Vorige keer verderf. Het uiterste van verderf in de hel is dat je de maximale verlies hebt van waar je voor geschapen bent. De ongelovige mist hier al zijn doel op aarde, om God te verheerlijken. Maar in de eeuwigheid, de tweede dood, is het verderf maximaal. En zijn ze nergens meer goed voor. Hoe hard dat ook klinkt, dat is wat we vorige keer gezien hebben van het woordje verderf. Ze worden buiten gesmeten, verbannen, overgelaten aan zichzelf. Wat een boodschap gaf de Heer hiermee aan zijn discipelen. Hè? Als het zout zijn zoutheid verliest, waarin zou het gezouten worden? Het is nergens meer goed voor. Dit zijn feitelijk de mensen van Hebreeën 6. Weet je wat nog? Ze hebben aan de poort gestaan. Ze hebben geproefd van het eeuwige leven. Ze hebben de werking van de Heilige Geest kunnen observeren. De wonderen van de Heer Jezus in die tijd. En vandaag de dag de wonderen van wedergeboorte. Ze zien veranderde levens. Ze erkennen dat het goed is. Ze horen bij wijze van spreken u en mij spreken en ze zeggen van, maar dat zouden we ook willen. Oh, je kan het krijgen, wat is de kostprijs? Ah, is te veel. We zijn niet tegen Jezus, maar die kostprijs is te veel. Ik wil niet hakken. Ik wil mijn voeten niet afhakken. Ik wil mijn oog niet uitrukken. De kostprijs is te hoog. En uiteindelijk zijn dit de mensen die buiten geworden. Die op het punt komen dat ze bij de hemelpoort staan, omdraaien, om vervolgens nooit meer de mogelijkheid tot berouw en inkeer hebben. Wat ik hierin zie, mensen, in deze versen hier, of in dit vers, is dat dit zijn de beleiders, maar geen bezitters. Dit zijn de mensen van woorden, maar geen werken, waar Jean vandaag over sprak. Deze zijn vroom, maar onbekeerd. Vroom, maar onbekeerd. Religieus, maar niet gerechtvaardigd door geloof. Dit zijn de mensen die volgen rituelen, maar ze zijn geen rein, ze hebben geen rein hart. Ze worden gezouten met vuur. Wel, misschien dat je dat in één zin kan opvangen of opsommen is het volgende. Het geloof dat niet finished, want daar gaat het hier om, had een fout van het begin. Het geloof wat niet finished, had een fout vanaf het begin. Maar dan, de Heer laat het hier niet bij. Hij gaat zelfs nog verder in vers 50 naar de applicatie. Dan laten we de versen nog even herlezen, dat we een beetje onze gedachten erbij houden. Want ieder zal met vuur gezouten worden, ieder op zijn wijze. Het zout is goed, ja, voor de gelovigen, maar indien het zout echter zoutloos wordt, waarmee zoudt gij het smaak geven? Dit gaat naar de ongelovigen, maar dan keert hij in mijn optiek weer om. Heb zout in uzelf, houd vrede onder elkaar. Dit zijn duidelijke opdrachten. Heb zout in uzelf en houd vrede onder elkaar. Twee opdrachten, twee toepassingen, twee applicaties zou ik kunnen zeggen. Ja? Korte, heldere opdrachten. Heb zout in uzelf. Al, ik zei net al dat zoals ik het een beetje begrijp, is de verwijzing van het zout en het vuur is naar de Heilige Geest. En het woord van God wat in ons werkt, waardoor wij, je zou kunnen zeggen, zout zijn in deze wereld. Dat kan niet buiten Gods Geest en Gods woord om. Er is geen andere mogelijkheid. En dat is de opdracht hier. De Heer keert zich als het ware naar zijn discipelen en zegt, jullie moeten zout zijn. Je moet zout zijn. Heb zout in uzelf. Zorg dat je een bewaarmiddel bent in deze wereld. Weet wat er nog? Matthäus 5, vers 13. Een tekst van de bergrede, waar de Heer begint. En hij begint in hoofdstuk 5 met zalig, zalig, zalig. En wat zegt hij dan in vers 13? Gij hebt zijt het zout der aarde. Gij zijt het zout der aarde. In elk gebied van ons leven worden wij eigenlijk opgeroepen om zout te zijn. Zout. Leef Gods werk in je leven uit. Dat is eigenlijk, dat sluit zo naadloos aan bij het thema wat Jean vanochtend had. Ja? Het uitleven van je geloof. Dat mensen aan je kunnen zien, het is anders bij jou. Je gaat niet mee in de gesprekken. Je laat zien dat je anders bent. Je weet, je wil een zoutend zout zijn en een lichtend licht. We willen hier op aarde een verschil maken. We streven naar andere doelen, we promoten andere waarden. Erik, ga je op vakantie? Ja. 3 weken, oh, dat is lang, waar ga je helemaal niet heen? Dat maakt niet uit waar ik heen ga. Dat is niet zo van belang. Maar dat mijn vrouw en kinderen meegaan, daar draait het om. Dan met elkaar gaan vieren dat wij gezin zijn, bij elkaar gebracht door onze soevereine Heer. En ons willen, als ik het zo mag zeggen, verlustigen in ons gezin, zoals de Heer ons gegeven heeft, om hem daarin eer en glorie te geven. Een tijd apart. Geen afleiding. Om te spreken over zaken die werkelijk waarde hebben. Luister eens goed om je heen. En hoe langer ik daarbij nadenk, hoe meer je je wereld vreemd vindt als je de gesprekken hoort van collega's onderling. Over anderen. Over de baas. Over hun salaris. Van de week nog een heel discussie met een man. Een discussie, een gesprek. Het ACV. Dat is de vakbond, hoe heet die mensen hier? Ja. Van een vakbond, jullie noemen dat anders, hè? Syndicaat, geloof ik. Hè? Ja. Het zijn ook militanten. Als ik eraan denk, dan is het vrij cru, ja, als Nederlander. Het woordje militant, dat is nogal heftig. Maar hier schijnen dat gewoon werknemers van het ACV te zijn. En die begon, alles goed? Ik zei, ja, met mij wel. Met u ook? Ah ja, de politiek. Zo, is die zo slecht? Wel, ik moet 7 maanden in het jaar werken voor de belasting. En 5 maanden voor mezelf. 7 maanden voor de belasting. Ik zeg van, nou, je hebt er ook veel voor terug, hè? Ze ziektekosten zijn gedekt. Onze kinderen kunnen naar de tandarts. Ik zie heel veel positieve dingen eruit voortvloeien. Ik zeg, we hebben een goed wegennet. Ja, maar die wegen, die rammelen nogal, hè? Ze, dat is waar. Ze, je merkt direct als je Nederland binnenrijdt. Jullie ook, als je België binnenkomt. Dan heb je zoiets van, is er iets met meer dan de auto? En dan ga je... Dat is een ander verhaal. Maar toen zei hij van, ja, dat is toch een heel verschil. Ik zie, ja, maar wil jij de wegenbelasting van Nederland betalen? Nee, ik betaal €350 per jaar. Ik zei, dat betaalt mijn broer in een kwartaal. Zullen we ruilen? Ja. Maar allerlei argumenten. Oh, ik had nog wat pijlen in mijn koker. Zie, kindergeld, maar joh. Kom over. Alle Nederlands. Je bent welkom om hier te wonen. Heb je nog thuis wonende kinderen? Maar, kassa. Jarko, we moeten toch eens praten, jong. €600 schoon in de maand, hoef je niks voor te doen. Ah ja, ik moet af en toe werken. Dat is wel. Ja. Maar eigenlijk gaat het daar niet om, met mensen. Eigenlijk ging het mij erom dat ik dankbaar ben bij de plaats waar de Heer mij gebracht heeft. En we zongen het net ook. Waar ik ook ben, dat we dankbaar zijn. Mits dat ik met die man gesproken had. Ik merkte een en al ondankbaarheid. En ik had nog eerlijk gezegd, ik heb me nooit een dag tekort gehad aan eten, kleding of onderdak. Ik zei, de rest is luxe. Is internet luxe, Erik? Ik zei, ja, want ik kan zonder leven. Ja, maar er zitten zoveel dingen van afhankelijk. Ik zei, maar ik kan zonder leven. Ja. Dankbaarheid. 'S Avonds komen we thuis, zetten de tv aan. 10 miljoen mensen in Darfur op de vlucht vanwege de hongersnood die daar heerst. Wat is nu werkelijk van belang? Wat zijn nu werkelijk de waarden die ertoe doen? Dat is hetgeen waar we verschil in kunnen maken. Ja? We moeten als het ware als christenen geld devalueren in Gods vrucht. en barmhartigheid opwaarderen. Is toch ook zo? Als ze aan mij vragen, werkt je vrouw ook? Wat geld wordt opgewaardeerd? Zij, ze werkt thuis. Oh. Terwijl ze brengt geen salaris in, wordt er gelijk gedevalueerd. Zij, dat klopt, mijn vrouw die verdient geen salaris, want ze is onbetaalbaar. Dat zegt mijn Spreuken 31. Ze gaat parelen te boven. En dat is ook zo, Hanni. Ja. Parelen te boven. Ja. Laten we eerlijk lezen. Alles wat deze wereld nastreeft, is tijdelijk, is dus zoutloos. Zoutloos. Ja. Het enige wat wij hier op aarde kunnen doen, is een eeuwigheidswaarde toegeven. Ja, het is altijd gerelateerd aan het evangelie. Alles is gekoppeld aan het evangelie. Niets mag losgekoppeld zijn van het evangelie. We kunnen een mooi verhaal houden, schitterende films. Afgelopen week ook over Amish Grace gezien. En over die schietpartij ooit bij de Amish. Maar het was niet gekoppeld aan Christus en zijn werk aan het kruis. En dat wij niks verdienen. Dat is de basis. Daaruit zijn we zout. Nou, als je dan je Bijbel gaat zoeken, mag u eens naar Colossense 4 vers 6 gaan. Misschien wel een leuk vers. Dan zien we dat het praktische van het zouten nog eens een keer naar voren komen. Colossense hoofdstuk 4 vers 6. Uw spreken zij ten alle tijden aangenaam, niet zoutloos. Niet zoutloos. Hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Weet je, dit spreken, hè? Wat hier eigenlijk gezegd wordt is van, daarom pak ik dit vers ook, omdat het woord zoutloos erin zit, van, hoe komt dat nu in de praktijk van ons leven naar voren? Heb zout in uzelf. Dan spreek. Gezouten. Spreek niet zoutloos. En wees daar bewust van. Wees ermee bezig. Ja? Als je naar iemand zijn woorden luistert, dan hoor je vaak heel snel wat de innerlijke motieven zijn. Ja? Alleen al hoe die het zegt. Ja, ja. Dat is zoiets van. Dat is heel anders dat iemand zegt, ja. Woorden verraden intenties en motieven van het hart. En dat is zo verraderlijk, zo arglistig, zo bedrieglijk en zo gevaarlijk. Ik kan zeggen, wij, vorige week zondag waren Annemarie en ik heerlijk op stap met een andere koppel. En we waren samen op weg en het begon zo eenvoudig. Weet je wel, Erik in de vakantiestemming preekt 90% af. Dus deze week heb ik niet zoveel gedaan, dat klopt. Helemaal ontspannen. En we begonnen grappen te maken. De kinderen op de achterbank. En dan begin je van die grappen te maken waarvan je denkt, ach, die zijn wel leuk, maar voegen ze iets toe. Oh. Ik zal je vertellen, aan het eind van de dag moest ik wel heel diep rouw en inkeer tonen. Daar waren woorden bijgekomen, die kwamen regelrecht uit de hel, die kwamen niet van de hemel. En het begon zo onschuldig met een grapje en een grol en je zou bijna kunnen zeggen, de barrières waren naar beneden, de virusscan was stilgevallen. We hadden plezier met elkaar en aan het eind hebben we ook allebei samen voor de Heer mogen belijden dat we zondaar waren en in nood waren, alleen al in ons spreken. En dat het een paar dagen geduurd heeft, dat ik ook zei halverwege de week, we zaten even samen, de handen gevouwen. Als je zoutloos spreekt, wat brengt dat een schade? En het herstel is langzaam. Nu hebben wij gelukkig 20 jaar huwelijk bijna onder de riem. Dat we inderdaad kunnen zeggen van we zijn al heel wat watertjes doorvaren. Maar dit was voor ons allebei een pijnlijke. Alleen omdat wij, met name ik, zoutloos sprak. Zoutloos. En als je zoutloos spreekt, dan zijn er altijd gevolgen. Het begint met flauwe woorden en het eindigt met zouteloze woorden. Het begint onschuldig, dat is maar alles zo, hè. Een grapje, een ontspannenheid en voordat je het weet. Nee. Is het niet vreemd dat er in de psalm staat, Heer zet een wachter over mijn lippen. Ja. Is dat zout in zo'n vers. Weet je wat leuk is? Als je zo de hele Oude Testament ook eens doorgaat over het zout en wat het betekenis daar is, dan kom je er een hele leuke tegen. Heb ik nog? Oh ja, ik heb nog 10 minuten. Leviticus hoofdstuk 2 vers 13. Zullen we die eens opzoeken? Dan zie je ook hoe hoe het zout in de oud-testamentische context ook een hele belangrijke plaats had. Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus 2, vers 13. In het Oude Testament komen een aantal offers tegen. Schuldoffers, zondeoffers, maar ook spijsoffers. Spijsoffers. Ja? Offers die je zou kunnen omschrijven als toewijding aan de Heer. Wat ook die waren er. Het was niet alleen maar zonde en schuld, er waren ook offers van toewijding. Ja? En deze komen we met name tegen als spijsoffers. We kunnen dit ook graanoffers noemen, omdat het hoofd in bestanddeel graan was. Maar we gaan hem lezen, Leviticus 2 vers 13. En elke offergave van uw spijsoffer, uw toewijding aan de Heer, zult gij, wat? Zouten. Gij zult het zout van het verbond van uw God aan uw spijsoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven zult gij zout voegen. En dit is in een verbondscontext met Israël. En wat zie je daar? Dat zie je dus eigenlijk dat het zout van Gods verbond, waar je eigenlijk zegt van dit is een bestendig verbond. Dit verbond zal tot in eeuwigheid bewaard blijven. Dat is eigenlijk wat God met dat zout in zijn verbond bedoelt in de verbondscontext. Wel, als je een offergave brengt van toewijding, en je voegt daar zout voor jezelf aan toe. Wat wil jij zeggen? Heer, ik wil mij niet tijdelijk toewijden. Niet voor een korte tijd. Ik wil mij volledig toewijden voor altijd. Zie, dus zelfs in het Oud-Testamentische context had dat een hele belangrijke plaats. Een toewijding, een symbool van de toewijding aan de Heer. Ja? Het zout toevoegen om als bestendigheid. Heer, dit is wat ik wil. Dit is wat ik nastreef. Dat alles in het contrast van de langdurige trouw en aanhoudende toewijding en de duurzame beloftes van God. Ja, dat wij een langdurige trouw hebben. Ja. Het Oude Testament is gelovig een aanhoudende toewijding en een duurzame onderwerping aan de Heer. Ja. Romeinen 12 vers 1, die kennen we allemaal. Niet? Ja. Ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden Gods dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, een Gode welgevallig offer. Dit is die toewijding waarover gesproken werd. Ja? Een blijvende toewijding. Niet met elke wind van leer mee, maar weten wat waar is en wat je kent van de Heer. Je voet dan in zitten, Heer, ik wijd mij toe. Heb zout in uzelf. Zomaar twee voorbeelden uit de Bijbel die ik erbij haal, omdat het woord zout erin zit. Maar het is een scala van mogelijkheden die hier open gaat. En dan de tweede opdracht waar de Heer zijn discipelen mee geeft. En hij zegt, houd vrede onder elkander. Ja, pak Colossenzen 4, 6 er maar bij. Als je niet gezouten spreekt, of zoutloos spreekt, heb je vaak geen vrede. Als je woorden hebt die niet, wat zullen we zeggen, bestendig voor de Heer gepresenteerd kunnen worden, die brengen altijd verwijdering. We hebben dat gemerkt. Ja. U merkt dat in relaties. Als er onheus en onjuist gesproken wordt, of kwetsend, of vernederend, dat brengt verwijdering. Dat brengt geen vrede. Wie er naar streeft om zout, gezouten te spreken, is van nature een vredestichter. Elk gezouten woord is een woord van vrede. En het contrast, ik zei het net al. Overal waar zoutloos gesproken wordt, daar is onvrede, daar is oneenigheid, daar is strijd, daar is onmin, daar is onrust. We hebben het allemaal in onze eigen relaties. Ik tenminste wel, en als ik het heb, denk ik dat u het ook kan hebben. Er is niets nieuws onder de zon, zei Salomo en velen van jullie spreken daar ook openhartig over, Jean vanochtend nog, dat hij inderdaad zei van, ik ben ook niet altijd een voorbeeld. En dat is ook zo. Waar roddels en geruchten de ronde doen, is men geen vredestichter. Ja? Waar strijd is, wordt zoutloos gesproken, let er maar op. Dit is altijd een feit. Houd vrede onder elkander, in elke relatie, onder elkander, een breed woord. Met iedereen waar je mee in aanraking komt, houd vrede met elkander. Wees een zoutend zout en een lichtend licht. Spreek gezouten. Wees bestendig in toewijdingen, Heer. Je bent per definitie een vredestichter. Je bent een vredestichter. Bij elk persoon waarmee je in aanraking komt, waarmee je leeft. Dat soms prikkelen ze enorm. Als je kinderen hebt, velen van jullie hebben dat. Soms kunnen ze het bloed onder je nagels vandaan halen. Treiteren, jennen. Nee, ik spreek niet over jullie, jongens. En weet je waarom? Ik ben zelf een kind geweest. Ik denk dat ik erger ben dan jullie. Was, denk ik. Ik denk dat de optelsom van jullie drie mij nog niet kan benaderen. Ja. Moet je gewoon eens een keer met opa gaan wandelen. Dan weet hij genoeg. Ja? Dit is zo belangrijk. We zagen dat nog bij de discipelen. Als je even teruggaat, weet je nog dat ze een wandeling gemaakt hadden van Galilea, door Galilea. En waar ze spraken over wie de voornaamste was. En ze hadden direct strijd, ruzie. We zien het straks nog een keer. Dat, als ze vlak voor de kruising van de Heer Jezus, als we weer in Marcus zijn, dat zien we daar. Dat ze onderling nog overleggen wie aan de linker en de rechterkant mogen zitten. En er kwam wrijving onderling. Weet je wat nog? Ja, ruzie. Romeinen 12, 18. Houd zover voor het van u afhangt vrede met alle mensen. Gewoon een paar versen. Hebreeën 12, 14. Jaag naar vrede met allen. En naar de heiliging. Want zonder welke niemand de Heere zal zien. Vrede en heiliging. Als uitwerking van je geloof. Want zonder dat zal niemand de Heere zien. Streef. Zoek het op. Wees een vredestichter. En dan zal inderdaad Matteüs 5, vers 9 ook voor u gelden. Zalig de vredestichters. Want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Wat een schitterend einde. Wel, ik hoop dat de Heer u aangespoord heeft vanochtend weer om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Ik sluit af met de verzen nog een keer te lezen, want in ieder zal met zout of met vuur gezouten worden. Ieder op zijn wijze. Het zout is goed. Indien het zout echter zoutloos wordt, waarmee zult gij het smaak geven. Heb zout in uzelf, houd vrede met elkaar. Als u de Heer kent, dan heeft u het vandaag hopelijk begrepen. Wees een zout in deze wereld. Wees een bewaarmiddel voor gerechtigheid. En als u de Heer nog niet kent, dan is er een ander wijze waarop u gezouten zult worden met vuur. Maar er is een mogelijkheid om vandaag nog uw knieën te buigen voor de Heer Jezus Christus en verlost te worden van de eeuwigheid zonder Hem. Om niet verbannen te hoeven worden naar de hel, maar inderdaad het uit te roepen naar de Heer Jezus Christus in gebed. Om Hem te naderen en te vragen om barmhartigheid en genade, uw zonde te belijden en zijn armen zullen wagenwijd opengaan. Om u uit te nodigen, om binnen te komen. En dan wordt er een radicaal discipelschap gevolgd. Want het is beter om met één hand het koninkrijk binnen te gaan dan met twee buiten geworpen te worden. Het is beter met één voet het koninkrijk binnen te gaan, met één oog het koninkrijk binnen te gaan dan met twee buiten geworpen te worden. Mogen wij zo ook die woorden tot ons nemen en het bidden dat de Heer ons wil gebruiken. Vader, dank u voor deze preek. Het was een moeilijke tekst om ook uit te leggen. Heer, waar grote theologen ook hun hoofd over gebogen hebben. Mannen waar ik nog niet eens in hun schaduw kan staan. Heer, dan kan ik alleen maar zeggen, dit is een poging die ik gemeend heb te kunnen doen op basis van uw woord. En dat ik ook wil bidden, Heer, dat u ook dit wil gebruiken. Om ons verder aan te sporen. Om een zout te zijn in elke relatie. Om door uw woord en uw Heilige Geest in ons, het vuur wat in ons geplaatst is, dat ook uit te mogen leven. Tot verheerlijking van Jezus Christus en Hem alleen. Amen.